Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 99, het eerste en het vierde vers. 99, 1 en 4. Onze schriftlezing is uit het tweede boek van de Bijbel, het boek Exodus, het zevende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. Exodus 7, vers 1 tot en met 13. En na de schriftlezing zingen we het vijftiende vers van de 105e psalm. Psalm 105, vers 15. Exodus 7... Toen zeide de Heere tot Mozes, zie, ik heb u tot een God gezet over Farao, en Aaron, uw broeder, zal uw profeet zijn. Gij zult spreken alles wat ik u gebieden zal, en Aaron, uw broeder, zal tot Farao spreken, dat hij de kinderen Israëls uit zijn land trekken laat. Doch ik zal Farao's hart verharden, en ik zal mijn tekenen en mijn wonderheden in Egypteland vermenigvuldigen. Farao nu zal naar u niet horen. En ik zal mijn hand aan Egypte leggen en voeren mijn heren, mijn volk, de kinderen Israëls, uit Egypteland door grote gerichten. Dan zullen de Egyptenaars weten dat ik de Heere ben, wanneer ik mijn hand over Egypte uitstrek en de kinderen Israëls uit het midden van hen uitleide. Toen deed Mozes en Aaron als hun de Heere geboden had, alzo deden zij. En Mozes was 80 jaar oud en Aaron was 83 jaar oud toen zij tot Farao spraken. En de Heere sprak tot Mozes en tot Aaron, zeggende, wanneer Farao tot u spreken zal, zeggende, doet een wonderteken voor uw lieden, zo zult gij tot Aaron zeggen, neem uw staf en werp hem voor Farao's aangezicht neder, en hij zal tot een draak worden. Toen ging Mozes en Aaron tot Farao heen en in, en deden al zo gelijk de Heere geboden had. En Aaron wierp zijn staf neder voor Farao's aangezicht en voor het aangezicht van zijn knechten, en hij werd tot een draak. Farao nu riep ook de wijzen en de guichelaars. En de Egyptische tovenaars deden ook al zo met hun bezweringen. Want een iegelijk wierp zijn staf neder en zij werden tot draken. Maar Aaron's staf verslond hun staven. Doch Farao's hart verstokte, zodat hij naar hen niet hoorde, gelijk de Heere gesproken had. We willen nu belijdenis doen van ons algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gods woord, onze tekst is uit Exodus 7, tweede gedeelte van vers 10, vers 11 en vers 12. Exodus 7, vers 10b, 11 en 12. En Aaron wierp zijn staf neder voor Farao's aangezicht en voor het aangezicht van zijn knechten, en hij werd tot een draak. Farao nu riep ook de wijzen en de guichelaars, en de Egyptische tovenaars deden ook al zo met hun bezweringen. Want een iegelijk wierp zijn staf neder en zij werden tot draken. Maar Aaron's staf verslond hun staven. Wij willen de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn woord. Heren, in uw goedheid en in uw geduld hebt u ons ook vanavond nog weer samen willen brengen rondom uw woord en getuigenis, en ook op de avond van deze aan uw dienst geheiligde dag en mogen wij ons nog stellen onder de prediking van uw evangelie. Ook nu bewijst u het ons weer, dat u geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar dat u er een lust in hebt dat hij zich zou bekeren en leven. Als we het zo niet kunnen zien, Heren, dan is er geen verklaring voor de prediking van uw woord. prediking van uw woord vindt uiteindelijk zijn geheim in het feit dat u zondaren wilt zaligen. Het heeft u behaagd om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken, die geloven. En Heere, dat werk bent u begonnen in deze wereld en naar uw onveranderlijk voornemen zult u het ook voortzetten tot op de laatste dag. Tot op de dag dat de Heere Jezus Christus wederkomt om zijn dan al verloste kerk volkomen te verlossen. En zolang die dag daar nog niet is, zolang er nog niet is de terugkeer van de Zoon des Mensen op de wolken des hemels, gaat het werk van de Heere Jezus voort in het vergaderen van zijn kerk. En worden er zondaren geroepen. En klinkt de stem van het woord in deze wereld. Worden zondaren aangespoord om de weg van het kwaad te verlaten en de weg der zonde te verlaten om te gaan wandelen in de weg der gerechtigheid. En zo mag het ook onder ons weer gehoord worden, Heren. Zo mag het ons keer op keer gezegd worden en ook op deze rustdag mag het ons verkondigd worden dat er een God is die inderdaad rekenschap vraagt. Die inderdaad rechter zal zijn en die in Christus Jezus zal zitten om recht te spreken en voor wiens stoel wij zullen staan. Maar die voordat hij komt als rechter om te richten, als redder mag worden aangeboden en verkondigd in het evangelie en die van zichzelf zegt en die het in zijn eigen woord ons doet horen, dat hij nodigt, dat hij er lokt, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En zo mag onder de ernst van het komende gericht, want dat komt, ook vandaag nog het evangelie verkondigd worden, omdat de Heere een dag gezet heeft waarop hij de aarde rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe verordineerd heeft, wordt nu aan alle volkeren gepredikt, bekering en vergeving van zonde. En mag het ook vanavond in ons midden weer gehoord worden, Heere, dat u ons roept om tot bekering te komen. En om u de Heere te zoeken en om u te dienen en om in waarachtigheid in u te geloven. En om bij u te schuilen en om zo de zaligheid deelachtig te worden. Heere, wij bidden van u, geef ons een open oor en een open hart. Dat het woord niet alleen tot ons oor mag komen, maar dat het ook verder mag komen. Dat het ook mag doordringen in ons hart. Het is al een voorrecht als we luisteren kunnen, Heere. Als onze oren ervoor geopend zijn. En als wij opmerkzaam en aandachtig mogen luisteren naar wat u tot ons zegt, dat is ook al een wonder. Want onze gedachten zijn vaak overal, behalve bij datgene waar onze gedachten zouden moeten zijn. En in de kerk gaat dat net zo. Dan zijn wij vaak met zoveel dingen bezig. Of we nu jong zijn of dat we oud zijn. We kunnen bezig zijn met allerlei dingen. Op zichzelf nog wel nuttige dingen misschien. Maar dingen die toch beter niet in onze aandacht kunnen opkomen als het gaat om die geweldige dingen van dood en eeuwigheid en zonde en genade en God en mens en hun verhouding en Christus en zijn bloed en zijn kruis. Heer, als het om die dingen gaat, dan zouden alle andere dingen weg moeten vallen en dan zou onze aandacht uitsluitend gericht moeten zijn op datgene wat u ons te zeggen hebt. Geef dat zo mag wezen. Dat er niemand last zal hebben van allerlei afleidende en afdwalende gedachten of van wat dan ook, wat ons zou kunnen schaden. En wat deze kerkdienst en de prediking van uw woord voor ons krachteloos zou kunnen maken. Maar Heer, zelfs als wij met alle aandacht luisteren en zelfs als we geconcentreerd alles volgen wat ons verkondigd wordt, als het niet verder komt dan ons oor, dan ons hoofd, dan onze gedachten, dan ons verstand, dan zal het ons nog geen nuttigheid doen. Dan begrijpen we misschien een bepaald gedeelte van uw woord wat beter. Dan zal misschien een bepaalde tekst wat duidelijker voor onze aandacht staan als dat hij deed voordat we naar de kerk gingen. Maar dan heeft het uiteindelijk toch geen blijvende vrucht. Dan heeft het toch geen vrucht tot zaligheid in ons leven afgeworpen. En daarom bidden wij van u niet alleen om toegewijde aandacht, maar wij bidden bovenal voor het werk van uw Heilige Geest. Want uw geest alleen kan in het rechte spoor ons leiden. Uw geest alleen kan het zo maken, Heere, dat wat er van uwentwege tot ons gesproken wordt, ons hart raakt, in ons hart blijft, in ons hart wortel schiet en zo vrucht gaat dragen. Laat dat zo mogen zijn. Voor het eerst of opnieuw. Heren, er zijn in ons midden bij wie dat nog nooit gebeurd is. Want er zijn altijd twee mensen, twee soorten mensen, ook in uw huis. De scheiding loopt altijd, ook dwars door de kerk, dwars door de gemeente. Daar zijn er die u vrezen, maar er zijn er ook die daar geen verstand van hebben, die u niet kennen. Heren, als het dan zo is dat nog nooit dat woord met kracht en met mogendheid tot ons gesproken heeft, als nog nooit ingegaan is, als een oordeler der harten, verdelende alles, onze overleggingen, onze gedachten, als dat woord van u nog nooit zo met kracht in onze ziel is gevallen, waardoor wij uw stem horen en waardoor het anders werd in ons leven, waardoor we anders de dingen gingen bezien en anders gingen luisteren en anders gingen denken en anders gingen doen, als het zo nog nooit geworden is, Heere, wilt u het dan zo maken? Wilt u dan door uw geest met zoveel kracht in de harten werken van hen die onbekeerd zijn, dat ze zo niet langer durven voortleven, maar dat ze leren worstelen om uw gunst en om uw genade en dat zij voor u mogen buigen en bidden, Heere, gena, ontferm u over ons. Maar niet alleen degenen die u niet kennen hebben dit nodig, ook uw volk en uw volk blijft het nodig hebben. Uw volk blijft afhankelijk van het werk van uw geest. We kunnen wel eens een keer verlicht zijn in ons verstand en we kunnen wel eens bemoedigd zijn in ons gemoed en we kunnen wel eens vertroost zijn en we kunnen wel eens inderdaad op goede gronden mogen weten en vertrouwen dat de Heere naar ons omziet en dat hij in genade op ons neerziet en dat kan in ons leven vast liggen. Maar Heere, wat zijn wij als u niet verder leidt, als u niet de gids blijft. En als u niet door uw kracht voortdurend werkt om de overgebleven zonde ten onder te brengen, opdat de oude mens gekruisigd worden en zo mag afsterven en de nieuwe mens op mag staan, opdat er meer vrucht mag zijn, opdat er een meer geheiligd leven mag zijn, een leven in toewijding aan u en aan uw dienst, een leven waarin gij groot gemaakt wordt, Heere. Als gij dat niet werkt, dan is het er ook niet. Want wij presteren en produceren het niet. En we zijn ook voor het voortgaande werk der genade van u afhankelijk. Heren, daarom zien we tot u op. Voor de eerste en voor de tweede en voor de duizendste genade bewijzen. We zijn afhankelijk van u. Heren, ontferm u dan en wilt gij in ons midden komen. Daal gij uit uw hoge hemel neer, in ons midden, in de gemeente, in ons hart, opdat wij zo mogen ervaren, het is goed om in uw huis te zijn, want de Heere is er. En de Heere liet zich niet onbetuigd. Mag dat zo onze ervaring zijn, Heere? Dat zal zijn tot eer van uw naam, ongetwijfeld. Dat loopt uit tot de eer van uw naam, want al uw werken zullen u prijzen. Geef ons genade, Heere, om zo in spreken en in luisteren alles van u te verwachten en vervul gij onze noden. Wij bidden ook nu weer voor degenen die hier niet zijn, die hier niet konden zijn. Er zijn er altijd in de gemeente die verhinderd zijn, wettig verhinderd zijn. En het zal hen spijten dat zij niet naar de kerk kunnen, vooral als het langer gaat duren door ziekten of wat dan ook. Wees gij hen nabij en goed in hun verdrukking en in hun noden. Er zullen er ongetwijfeld ook zijn die hier voor zover het aan hen lag, makkelijk hadden kunnen komen, maar die daar geen zin in hebben, die er eigenlijk nooit zin in hebben, voor wie de dienst des Heren, voor wie de prediking van het evangelie geen bekoring en geen aantrekkingskracht heeft, omdat zij in hun dwaasheid menen dat er andere dingen zijn die voorkeur genieten. En ze geven daar ook de voorkeur aan, maar het zijn altijd dingen van beneden, het zijn altijd dingen van deze aarde en het zijn altijd dingen die vergankelijk en tijdelijk zijn en die vandaag nog van hen afgenomen kunnen worden. Heren, wat een dwaasheid dan om op zo grote zaligheid als gij ons laat verkondigen geen acht te nemen, niet eens de middelen te baat te nemen om ervan te horen. Doe hen zien, heren, de dwaasheid van hun weg en breng hen terug. Breng hen in het rechte spoor en geef dat zij in getrouwheid leren gebruiken de middelen die gij hebt ingezet. Wees gij met uw ganse kerk, met uw volk waar gij dat ook vergaderd hebt, met alle die u vrezen, met alle die gij getrokken hebt en die gij toegebracht hebt. Heren, vermenigvuldig dat aantal, opdat ook in onze dagen en in deze wereld het getal van hen die u vrezen groter mag worden. Wij bidden voor u, voor uw kerk, heren, in bijzonder daar waar ze verdrukt wordt en waar vervolging heerst en waar het gevaarlijk is om christen te zijn, gevaarlijk omdat er allerlei straffen kunnen volgen. Als het ontdekt wordt dat men samenkomt als gemeente of dat men in het bezit is van uw woord of dat men... Heren, wilt gij geven dat uw kerk in verdrukking staande mag blijven? Daartoe mogen gij geven dat ze kracht ontvangen, getrouwheid. En wilt gij ook in die omstandigheden nog voor de vermenigvuldiging van uw koninkrijk, de komst van uw rijk zorgen? Wilt gij gedenken aan uw kerk daar waar geen vervolging is, maar waar op andere manieren de vorst der duisternis probeert afbreuk te doen aan uw werk? Niet altijd door geweld, maar soms ook door list. En dat kan nog gevaarlijker zijn. En dat kan nog gevaarlijker zijn, heren, dan geweld. Want dat zien we en dat merken we en daar weten we van. En daar hoeft niemand in verblind te zijn. Maar list, valse boodschap. Als het zo voorgesteld wordt dat het evangelie niet meer het evangelie van u is, maar een evangelie dat aangepast is aan de menselijke begeerten en aan de wensen van het menselijk hart. Het evangelie dat een evangelie is van onze uitvinding. Heer, en dat is er, en dat is er zoveel. Wilt gij de mond van de valse profeten en de valse predikers stoppen? En maak gij uw geroepen knechten getrouw om niet anders te weten dan Jezus Christus en die gekruist, het evangelie niet naar, wel voor de mens. Wilt gij zo uw kerk ook in die om die streken waar er geen vervolging is, toch getrouw maken de genade geven om te blijven bij het geloof eenmaal de heiligen overgeleverd. Vervul zo al onze noden, heren, en wilt gij in gunst op ons neerzien. Hoor ons in de wegneming van onze zonden, in de uitdelging van onze ongerechtigheden, om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 76, vers 4, 5 en 7. 76, 4, 5, 7. De schrift zegt het ons herhaaldelijk dat de Heere regeert. We hoeven alleen maar aan de psalmen te denken en daar vinden wij al heel wat keren die uitdrukking. De Heere regeert, de aarde verheugen zich of de Heere regeert, dat de volkeren beven. Gods koningschap over alle dingen wordt op vele plaatsen ons in de schrift verkondigd. En in het Nieuwe Testament, net zowel als in het Oude, met dit accent in het Nieuwe Testament erbij, dat de Heere nu regeert door de Heere Jezus Christus. Omdat aan hem het koningschap is overgegeven en zo regeert de Vader door hem alle dingen. Laat ik daar wat van lezen, bijvoorbeeld in het eerste hoofdstuk van de Efezebrief, waar de apostel zegt dat Christus uit de doden heeft, is opgewekt en dat God de Vader hem gezet heeft aan zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Christus regeert of de Vader regeert door de Zoon. Zo zegt de schrift het, zo beleiden we het op grond van de schrift. Maar wat is daar dan van te zien? Vergelijk nu de werkelijkheid die zich dagelijks aan ons presenteert met wat de schrift zegt en wat wij op grond van de schrift beleiden. En moeten we dan niet zeggen, het lijkt wel alsof het helemaal niet zo is zoals de Bijbel het ons voorhoudt. Het lijkt wel alsof het net andersom is. De Heere regeert. Het lijkt er veel meer op alsof Satan regeert en de macht der zonde groot en sterk en onoverwinnelijk is. Alsof Satan hoe langer hoe meer vorderingen maakt. Als dat zo is dat de Heere regeert, waarom is er dan zoveel ongeloof in de wereld? Waarom is er dan altijd weer en ook vandaag vijandschap tegen de Heere? Waarom wordt de heerschappij van Christus dan niet erkend? Waarom is er na zoveel eeuwen nog altijd onrecht? Waarom is er dan nog altijd zonde in de wereld? Heeft de Heere dat allemaal niet kunnen verhinderen? Heeft hij dat niet allemaal kunnen voorkomen? Is hij dan zwak in zijn regering? Of is het misschien helemaal niet waar? Als de Heere regeert, waarom staan we dan toch voor zoveel raadselen? Waarom gebeuren er zoveel dingen in de wereld Waar wij met ons verstand niets van begrijpen en waar we niet in kunnen zien? Dingen die voor ons krom lijken, die voor ons in strijd lijken te zijn met de Heere en met de genade en met de liefde en de barmhartigheid van de Heere. En toch de schrift zegt het, hij regeert. Het is toch waar. Het is ook waar als wij het niet zien. Het is waar als het voor ons verborgen is. En het is daarom in de eerste plaats een geloofswerkelijkheid. De Heere geeft zijn kerk veel te geloven zonder dat zij het eerst kunnen zien, zonder dat ze het ook kunnen bewijzen. Maar het waarachtige geloof heeft ook geen bewijs nodig, want het waarachtige geloof acht God betrouwbaar. Vraag dan ook niet naar een bewijs. En zolang we nog naar bewijzen zoeken, spreken we en denken we nog niet in het waarachtige geloof. Maar als wij waarlijk de Heere en zijn woord vertrouwen en ons daarop verlaten, hebben u en ik geen bewijzen meer nodig. Want dan achten we God getrouw die het gezegd heeft. En dat is genoeg. En wat heeft de Heere dan gezegd? Hij heeft het gezegd en hij heeft het bewezen ook herhaaldelijk dat aan hem toebehoort alle macht. In hemel en op aarde. Dat was in het Oude Testament ook al zo en onze tekst geeft daar op een oud-testamentische wijze ook al een illustratie van. Het is in de dagen van Israël, van Israëls verblijf in Egypte. En het verblijf van Israël in Egypte in die tijd althans was een hele ellendige tijd. Toen zaten ze in wat we noemen het slavenhuis, het diensthuis. Voor die tijd was het beter, in de dagen van Jozef. Toen waren ze daar gezien. De familie van Jozef, familie van de redder des lands, ze waren gezien. Ze waren gerespecteerd. Maar toen die farao kwam die Jozef niet gekend had en toen er een tijd voorbij gegaan was en al die herinneringen aan vroeger tijden vervaagd waren. En toen is Israël in Egypte beschouwd als een potentiële vijand en farao met zijn volk is Israël gaan verdrukken. En dat is een erbarmelijke tijd geweest. Dat is een tijd geweest waarin het volk van Israël er diep onderdoor moest. Dat was een tijd waarin ze slavenarbeid moesten doen en waarin ze verdrukt en gebeuld werden en waarin de zweepslagen op hun rug kletsten. Dat is een tijd geweest waarin het volk zo gebogen en geknauwd is dat ze niet eens meer durfden geloven dat er aan hun lot, in hun lot nog eens verandering zou komen. En toch heeft de Heere op zich genomen om zijn volk te verlossen. Hij heeft hen gedacht. Hij heeft hen daarom ook een verlosser gezonden, Mozes, samen met zijn broer Aaron. En zij hebben de opdracht van de Heere gekregen om naar farao te gaan en tegen farao te zeggen, in naam van de Heere, laat mijn volk trekken. En farao zei, wie is de Heere? Ik ken de Heere niet. Ik laat Israël ook niet trekken. Ongehoorzaamheid, opstand van de kant van deze Egyptische vorst. En dan stuurt de Heere Mozes en Aaron weer naar farao. En dan moeten ze weer die boodschap brengen. Maar nu moeten ze eraan toevoegen. Farao, als u de stem van de Heere niet gehoorzaam zijt, dan zal ik mijn oordelen over Egypte brengen. En als farao, zo zegt de Heere tegen Mozes en Aaron, als farao aan u vraagt, nou doe dan eerst maar eens een bewijs dat jullie gezonden zijn door God. En dat die God die jullie gezonden heeft in staat is om te doen wat hij zegt. Jullie zeggen dat hij oordelen zal brengen, jullie zeggen dat hij plagen zal brengen. Wel, bewijs dan eens dat die God in wiens naam je spreekt dat ook in staat is te doen. Dan moet, zo zegt de Heere tegen Mozes, Aaron zijn staf nemen en dan zal die staf, als die hem op de grond werpt in farao's aanwezigheid veranderen in een draak, in een slang, in een, ja, eigenlijk is het geen slang, het is een soort waterslang zoals die in de Nijl voorkwamen, een monster. En op die manier wil de Heere dan aan farao en aan al zijn knechten tonen dat hij in staat is om zijn woord waar te maken. En als hij zegt dat hij gerichten zal brengen, dan moet farao weten dat de Heere meent wat hij zegt en dat hij in staat is om te doen wat hij zegt. Maar, zo zegt de Heere van tevoren al tegen Mozes en Aaron, farao zal ook dit keer niet luisteren. Dus Mozes weet van tevoren al de uitkomst. Niettemin, ze gaan, hij en zijn broer, en ze komen naar farao's hof en ze brengen Gods woord en ze stellen Gods eis. En farao inderdaad, hij vraagt om dat teken en Aaron werpt zijn staf neer en dan verandert dat dode stuk hout in een levend wezen. Een afschuwelijk, een afzichtelijk beest dat daar kronkelt over de vloer van het paleis van farao. Begrijpt de koning het? Verstaat hij dat deze laatste waarschuwing hem tot andere gedachten moet brengen en dat het nu toch hoog en hoog tijd is? Farao roept zijn guichelaars, zijn tovenaars, zijn waarzeggers, zijn duivelskunstenaars. En als hij ze geroepen heeft, dan toont hij hen dat beest dat daar op de grond schuifelt en dan zegt hij, ik verwacht van jullie dat jullie hetzelfde doen. Dat jullie ook jullie staven veranderen in slangen. Nou, maar zegt u, dan vraagt farao te veel, want dat kunnen ze natuurlijk niet. Dat is onmogelijk. Hoe zou een mens zulk een wonder kunnen doen? Hoe zou een mens een dood stuk hout kunnen veranderen in een levend dier? En toch blijken deze tovenaars in staat te zijn door middel van hun bezwering het bevel van farao uit te voeren. Want als zij hun staven op de grond werpen, dan veranderen die staven ook in slangen. Hoe kan dat? Ja, hoe het kan. Het is maar zo. Ik weet niet hoeveel het er geweest zijn, maar daar kronkelen die slangen over de vloer. Het is een afschuwelijk gezicht en je zou wegvluchten. Sommige mensen, sommige schriftverklaarders hebben gezegd dat dat een truc van die tovenaars is geweest. Ze hebben gegoocheld. Het zijn geen slangen, het is alleen maar gezichtsbedrog. Anderen hebben gezegd dat die staven al lang slangen waren, maar die slangen waren stijf doordat ze bezworen waren. En nu door een of andere manoeuvre van die tovenaars beginnen die stijve, bezworen slangen weer normaal te doen. Maar waarom zouden we het moeilijk maken als het makkelijk is? Waarom zouden we de schrift dingen laten zeggen die de schrift helemaal niet zegt? Waarom zouden we niet gewoon nemen wat hier staat? En wat staat hier? Want een iegelijk wierp zijn staf neder en zij werden tot draken. Ze waren staven van hout, takken van een boom, op de een of andere manier wat bijgesneden. En ze worden, ze waren het niet, maar ze worden slangen. Zo was het bij die staf van Aaron gegaan, zo gaat het ook bij die staven van die tovenaars. U zegt, ik begrijp dat niet. Ik begrijp wel dat de Heere die staf van Aaron in een slang verandert, want dat was het teken waardoor Farao overtuigd moest worden dat God machtig is en dat God groot is en dat de Heere te vrezen is. Maar hoe het dan mogelijk is dat ook die staven van die tovenaars in slangen veranderd worden, dat snap ik niet. Wie doet dat dan? Dat doet de Heere toch niet? De Heere doet het wel bij die staf van Aaron, maar hij doet het toch bij de staven van die tovenaars niet? Nee, dat doet de Heere ook niet, dat doet de duivel. De duivel? Hoe kan de duivel dat nou doen? Omdat de Heere de duivel toestaat het te doen. Satans macht is ook groot, niet zo groot als Gods macht. God is de almachtige, maar Satan heeft veel macht. Zijn macht is beperkt, ja zeker, tot op zekere hoogte is hij ingeperkt. Hij kan ook nooit meer doen dan wat de Heere hem toelaat. Maar de Heere laat hem vaak ook toe. De Heere geeft hem vaak ook de vrije teugel, tot op zekere hoogte. En hier in Egypte, en trouwens in alle heidense streken en landen in de wereld, heeft de duivel veel macht. Daar waar het evangelie van de Heer en van Gods genade in Christus Jezus nog niet gekomen is, daar heerst Satan oppermachtig. Daar deelt hij zijn bevelen uit. En al die heidenen, blind ten aanzien van de ware religie, ze zijn in zijn greep en ze zijn onder zijn heerschappij. En hij beult ze af en hij houdt ze in het duister. Zo deed hij het ook in Egypte, daar waar ze de zon en de maan en de Nijl aanbaden. Daar had Satan veel macht over de harten en over de gewetens en over de emoties van die heidenen. En ook deze tovenaars zijn zijn dienstknechten, ze staan in zijn dienst. En nu heeft de Heere op dit moment aan Satan een actieve toestemming gegeven, opdat hij deze tovenaars zoveel macht zou geven om hun staven te veranderen in slangen. Is dat zo vreemd? Is dat zo onbegrijpelijk? Ja, de Heere die heeft Aaron macht gegeven om zijn staf neer te werpen en om zijn staf in een slang te veranderen. En dat kan ik begrijpen, want Farao moest op deze manier onder de indruk komen van Gods grootheid. Maar als Satan nu net zoiets kan doen, dan wordt al de indruk die het mogelijk bij Farao teweeggebracht had toen hij zag dat de Aaron slang in een staf in een slang veranderd werd, die indruk wordt weer helemaal weggenomen. Als Farao ziet, oh mijn tovenaars kunnen het ook, dan vindt Farao natuurlijk geen enkele reden om het bevel van de Heere te gehoorzamen en Israël te laten trekken. Dan is alles wat de Heere bereikt had door middel van het wonder door Aaron verricht, teniet gedaan. Want dan zegt Farao wel, mijn eigen knechten kunnen het ook. Waarom zou ik dan God gehoorzamen? Als mijn goden even machtig zijn als de God van deze Mozes en Aaron, waarom zou ik dan de God van hen gehoorzamen? Ik zal Israël daarom niet laten trekken. Waarom staat de Heer het dan toe? Zie je, we staan voor een raadsel. En dat is inderdaad niet zo'n makkelijke vraag. Waarom staat de Heere het toe? Dat Satan zijn macht gebruikt, dat Satan invloed uitoefent op mensen, dat Satan mensen verblindt. Waarom staat de Heere dat toe? Waarom staat de Heere het toe wat we lezen in
worden gebracht om af te vallen. Om deze valse profeten te volgen. Waarom laat de Heere dat toe? Ook wat we lezen in het laatste Bijbelboek in Openbaring 13, waar ons verteld wordt over de antichrist, over het beest uit de zee en over het beest uit de aarde. En dat beest uit de aarde maakt propaganda voor de beest uit de zee. De valse profeet maakt propaganda voor de antichrist en hij en het. En dat die valse profeet doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. En verleidt degene die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest. En om nog één getuige uit de schrift naar voren te laten komen, Paulus in de 2e Thessalonicenzenbrief in het 2e hoofdstuk. Hij schrijft dat er in de dagen van de antichrist, en Farao was zeker een voorloper van de antichrist, dat er dan in die toekomst van de antichrist dingen gebeuren naar de werking van de Satan in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. Wonderen en tekenen verricht door valse profeten in dienst van de antichrist om Gods volk, om alle mensen van de Heere af te trekken en te verleiden. En de Heere laat het toe. Zeker, de Heere laat Satan niet alles toe. Boek Job vertelt ons dat Satan bepaalde grenzen krijgt toegewezen en verder mag hij niet gaan. Toch heeft hij zoveel macht en God staat hem toe om zijn macht te gebruiken. En zo is hij degene die alles wat de Heere doet nabootst. Wonderen der leugen, daar spreekt de schrift van. En het zal zo verleidelijk zijn, de tekenen die deze Satan en zijn valse profeten en zijn tovenaars doen, dat je het eigenlijk op het eerste gezicht misschien niet eens doorhebt. Vandaar dat bijna de uitverkorenen ook verleid worden. Hij bootst het zo na wat de Heere doet, dat het bijna niet van elkaar te onderscheiden is. Net als die man die in de gelijkenis onkruid zaait tussen de tarwe. Die eigenaar van die akker heeft tarwe gezaaid en dan komt zijn vijand, een boos mens, 's nachts en hij komt onkruid tussen de tarwe zaaien. Maar dat zijn geen distels en dat zijn geen doornen die hij zaait. Dat is een soort onkruid dat precies op die tarwe lijkt. En als dan de knechten ook dat zien en als ze zeggen, Heere, zullen we het uit elkaar halen, zullen we het onkruid uittrekken, dan zegt de Heer van die akker, doe dat maar niet, want dan zou je groot gevaar lopen om ook het goede graan weg te nemen. Want het is zo moeilijk te zien. Satan bootst na wat God doet. Hij imiteert. En zo is hij zo verleidelijk. Zo is hij zo gevaarlijk. Hij doet dat natuurlijk om alle mensen in zijn greep te krijgen. Maar hij krijgt niet alle mensen op dezelfde manier in zijn greep. Hij krijgt mensen in zijn greep die hij weet te verleiden door een valse godsdienst. Maar hij weet goed genoeg, en de ervaring leert hem dat ook wel, dat hij orthodoxe kerkmensen niet zo makkelijk of eigenlijk onmogelijk in zijn greep kan krijgen door de verleidingen van de Jehovah-getuigen of van de Moonies of van allerlei soorten sekten in deze tijd. Dat is een enkeling die helemaal niet vast in zijn schoenen staat en die van de waarheid, die naar de godzaligheid niets is, zelfs van de leer der kerk niks weet, die kan nog wel eens een keer overstag gaan. Maar door elkaar genomen, de echte trouwe kerkganger die van zijn jeugd af onderwezen is in de gereformeerde leer, die wordt zo gauw niet meegenomen door dat soort dingen. Maar dan verzint Satan wel wat anders. Dan heeft hij ervaring genoeg en list heeft hij ook genoeg om wat anders te verzinnen, om zulken in zijn greep te krijgen. Dan gaat hij de bekering nabootsen. God bekeert zondaars, maar Satan bekeert ook zondaars. En het lijkt vaak heel veel op elkaar. God geeft waarachtig geloof. aan zijn volk. Satan geeft ook een soort geloof. God geeft zijn volk de godzaligheid. Satan geeft bepaalde mensen een vorm, een gedaante van godzaligheid. En zo kun je het soms niet goed onderscheiden en soms weet je niet wat je ervan denken en van wat je zeggen moet. Maar er is ware bekering en er is geen ware bekering. Je zou het op het eerste gezicht bij Achab ook niet zeggen, nietwaar? Toen de tijding kwam door middel van Elia dat de Heere gerichten zou brengen over Achab, toen deed hij een rouwkleed aan en as op zijn hoofd. En hij betoonde zich een boetvaardig mens, maar was het waarachtige bekering? De buitenkant leek net eender als bij degene die waarachtig bekeerd zijn, maar het hart was niet gescheurd en dat kon je zo van de buitenkant niet zien. En het is niet alleen de verloren zoon in de gelijkenis die zegt ik heb gezondigd, maar het is ook Saul die zegt ik heb gezondigd en het is Bileam die zegt ik heb gezondigd. En je ziet het, wat twee hetzelfde zeggen, daar is het nog niet hetzelfde, want de een zegt het in verbrokenheid des harten en de ander zegt het terwijl zijn hart nog ongebroken is. Maar alleen de buitenkant lijkt een beetje veranderd te wezen. En zo bootst Satan een hoop dingen na. En het gevaar is dat daar velen mee meegetrokken worden. Het evangelie wordt vervalst. Het evangelie is een ander evangelie geworden. Nee, niet voor 100% een ander evangelie, maar voor 90% is het nog hetzelfde. En 10% is alleen maar anders. Misschien nog minder dan 10%. En de weg buigt niet zo af, maar de weg buigt zo af. Maar het gevolg is dat hij straks toch daaruit komt. Op een heel verkeerd punt. Paulus die spreekt in dit verband in 2 Thessalonicenzen over wonderen der leugen die ook zo verblindend zijn. Wonderen der leugen. Er is leugen in deze wereld. En die leugen wordt zo mooi voorgesteld en zo prachtig als waarheid verpakt dat de mensen ervan onder de indruk zijn. Daar is die evolutieleer die zijn duizenden verslagen heeft. En die ook nog aangepast wordt aan de schrift. En die in harmonie gebracht wordt met de boodschap van het evangelie. Er zijn er die zoveel die verblind zijn door de resultaten van de wetenschap en van de technologie. Moet u eens luisteren hoe actueel woorden klinken als Paulus woorden in 2 Thessalonicenzen 2. Hem zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degene die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom, dus omdat zij de waarheid verworpen hebben en omdat ze een ander evangelie omhelst hebben en een andere godsdienst hebben aangegrepen, daarom zal God hen zenden een kracht der dwaling, dat ze de leugen zouden geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Nou, wat staat hier? Daar staat precies wat u geïllustreerd ziet in het leven van Farao. Farao had zich verhard. Die had de eerste keer gezegd, wie is de Heer? Ik ken de Heer niet en ik ben ook niet van plan om naar hem te luisteren en zijn bevelen doe ik niet. In brutale, goddeloze rebellie stond hij op tegen de Allerhoogste God. Hij verhardde zich en toen heeft de Heere hem verhard. Farao begon ermee. En toen heeft de Heere dat proces voortgezet. En zo zal de Heere het doen. Daar zijn er die de waarheid verdringen. Daar zijn er die de liefde tot de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Daar zijn er die de wonderen der leugen hebben geloofd. Er zijn er die een valse evangelie hebben geloofd en die een valse profeet navolgen. En wat is het resultaat? Dan zal God hen zenden een kracht der dwaling, opdat ze nu de waarheid niet eens meer kunnen geloven. Nu worden ze zo verhard in de verharding waar ze zelf mee begonnen zijn, dat ze alle veroordeeld zullen worden en ze kunnen niet eens meer tot bekering komen.
Dat zegt de schrift hier. Dat was ook gedemonstreerd en geïllustreerd in het leven van Farao. De Heere geeft hen over aan de verharding van hun eigen hart. En dan moet u niet meer vragen of de Heere dan nog regeert. Natuurlijk regeert hij. Hij regeert alleen op een andere manier. En zijn regeerdaden zijn op een andere manier te zien dan wij misschien wel denken. Waarom kunnen die tovenaars die slangen, die staven in slangen veranderen? Juist omdat de Heere regeert. Wees heus niet bang dat de Heere daar zijn eigen werk mee afbreekt. Wees heus niet bang dat de Heere daardoor schade zou leiden, want nu is de indruk die dat wonder dat de Aaron gedaan heeft misschien helemaal weggenomen en weggevaagd. En Farao zal het volk zeker niet laten trekken. Nee, de Heere regeert. En omdat hij regeert, mogen die tovenaars dat wonder verrichten. Waarom? Omdat Farao's hart verhard moet worden. Is dat wreed van de Heere? Nee, natuurlijk niet. Farao wilde toch niet anders? Dat was toch zijn keus? Dat had hij zelf gewild. Hij had zelf gezegd, ik ken de Heere niet, ik gehoorzaam hem ook niet. Oké, zegt de Heere, dan zult gij ook niet meer kunnen. Ziet u wat het gevolg is als wij ons hart verharden, waar het terecht komt? Nee, niet terstond. Want de Heere is langmoedig en hij is zeer genadig. Hij is groot van geduld en goede tierenheid. En daarom verdraagt hij de goddeloze. Daarom verdraagt hij het ook lange tijd als een zondaar zich tegen hem verhardt. En als een zondaar weigert naar zijn stem te horen en zijn bevelen te doen. Als een zondaar weigert in de weg der bekering te komen. De Heere verdraagt het soms wel 80 jaar. Maar er komt een eind, een tijd dat er aan het geduld van de Heere een einde komt. Er komt een tijd dat bekering niet meer mogelijk is. En als een wereld onder inspiratie van de vorst der duisternis op weg naar de antichrist en naar de rijk van de antichrist meer en meer de wonderen der leugen prefereert boven het evangelie van de God der waarheid, dan zal God, zegt Paulus, en zenden een kracht der dwaling en dan gaan ze vanzelf de leugen geloven en ze hebben geen oren meer voor de waarheid. Het oordeel der verharding komt. Waarom? Omdat de mens niet anders wil. Ziet u wat er bij Farao aan de hand is? Er is nog geen plaag. De rivier de Nijl is nog niet in bloed veranderd. En er zijn nog geen kikkers uit de Nijl gekomen om de huizen van de Egyptenaren te vervullen. En het stof is nog niet in luizen veranderd. En er zijn nog geen vliegen. En er is nog geen veepest. En er is nog geen hagel. En er is nog geen duisternis. Maar toch is daar al oordeel. Toch is daar al de plaag in het hart van Farao. Verharding. Oordeel. Gericht. En natuurlijk regeert de Heere dan, zo regeert hij. Anders dan u en ik misschien gedacht hebben, maar zo is hij groot, zo is hij heerlijk. Is dan allemaal oordeel wat de Heere doet? Is het dit dan het laatste wat de Heere te zeggen heeft? Onze tekst is toch nog niet uit. Hij toont zijn majesteit en zijn mogendheid als hij het eerste wonder doet. Staf van Aaron wordt een slang. Hij toont zijn majesteit en zijn grootheid als hij het tweede wonder laat doen en zo toch Satan onder controle houdt en tegelijk zijn plan, zijn voornemen uitvoert in de verharding van die verstokte koning die zijn eigen hart gesloten had. En hij toont ook zijn grootheid en zijn mogendheid en daar is tegelijk zijn genade inzichtbaar. Als hij het derde wonder doet. En dat derde wonder, dat is, wel, daar kronkelen die slangen over de vloer van Farao's paleis. En in één keer komt die staf van Aaron, die in een dier veranderd is, in actie. En hij bijt naar een van die andere slangen en hij verslindt dat dier. En dan nog een. Totdat ze allemaal verslonden zijn. En Aaron's staf verslond hun staaf. Ze verdwijnen allemaal. En dan is er nog maar één staf over. En dat is die van Aaron.
En zo demonstreert de Heere dat hij toch boven alles staat. Satan, hij is machtig, kan veel. God is boven alles, almachtig. En in dit laatste wonder laat de Heere soeverein en majesteitelijk uitkomen voor het oog van vriend en vijand hoe groot hij is. En hier is dan toch een antwoord op de vraag waarom de Heere toestaat. Gods weg is altijd gerechtvaardigd in het einde. Je kunt het niet altijd onderweg zien. Waarom doet de Heere het zo? Dan zegt de psalmist, uw weg is in de zee en uw voetstappen worden niet bekend. Uw weg is in het heiligdom. Daar kon je niet kijken. In dat heiligdom achter dat voorhangsel kon geen Israëliet kijken. Je kon niet zien waarom de Heere het zo deed. Soms ligt de Heere een tip van de sluier op. Soms schuift hij dat voorhangsel even opzij. En dan zie je er wat van. Asaf zag er ook wat van. Toen hij in Gods heiligdommen inging. En daar iets van zijn raadsel zag opgelost. Maar het einde van die weg laat zien dat Gods weg de beste is. En hier laat de Heere dat ook zien in het einde. In het derde wonder. Als al die slangen verslonden worden door de staf van Aaron. God is toch volmaakt en zijn daden zijn volmaakt. Het leek erop voor een ogenblik en het lijkt er vandaag ook op. En het lijkt er alle tijden van de wereldgeschiedenis vaak op dat de vijanden het voor het zeggen hebben. Dat zij de macht hebben, dat zij de overwinning zullen behalen. Maar wat zou dat ook, als het er al op lijkt? Weet u wat de dichter zegt, Psalm 76? De grimmigheid des mensen zal u loffelijk maken. Dat is wat? Dat de grimmigheid van de mensen, de boosheid, de opstand, de revolutie van de mensen, God niet oneer aandoet. Maar hem loffelijk maakt. Dat God er nog groter door wordt. Als de gramschap der mensen op het hevigst is aan het blaken. Het zal uw grote lof nog groter maken. Hoe kan dat? Hoe feller het woeden is tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Hoe heerlijker de Heere wordt. Hoe machtiger Satan zich openbaart, des te rijker is God in zijn wonderdaden. Hoe meer staven er van de Egyptische tovenaars in slangen veranderd zijn. Hoe meer die staf van Aaron er verslindt. En God wordt al groter en al heerlijker. En Satan moet zijns ondanks. En als hij het ontdekt, dan knast hij zijn tanden. Hij moet zijns ondanks nog bijdragen aan de verheerlijking van God. En de Heere draait alles om, zodat hij groot wordt. En nou moet u in het licht van dit evangelie veel meer letten ook op de dingen die er rondom ons gaande zijn. Daar zijn natuurlijk dreigingen. En daar zijn spanningen in deze wereld. En ze zijn er in toenemende mate. En iedere keer hoor je weer van die berichten. Wat zal er nou weer gebeuren? Zal nou Rusland weer ingrijpen in Polen en zal er nu... Enzovoort. En tel alles maar bij elkaar en neem alles maar zo in één geheel. En je weet van al die moordpartijen en al die gruwelijke uitbraken van zonde en van de valse godsdienst en van de mensen die in de greep van hun bijgeloof en van ongeloof zitten. En als je daarnaar kijkt en zegt, ah, mensen, het gaat naar het einde toe. Het gaat naar het einde toe. Het is een zorgwekkende en het is een donkere tijd en de Heere verliest het en Satan wint het en de macht van de vijanden wordt al groter en de brutaliteit van de zonde wordt al driester en de volgelingen van de duivel zijn veel groter in aantal dan degenen die de Heere vrezen. En als je in de kerk kijkt, dan gaat het ook al mis, want in de kerk daar is dan wel een volk van de Heere, maar datgene, dat volk dat de Heere vreest, dat is vaak ook zo ingezonken en dat is zo achterlijk op geestelijk gebied en er is zoveel bijloos. kerklopers. En er zijn zoveel mensen die alleen maar met een uiterlijke band aan de kerk vastzitten. En die een uiterlijke godsdienst hebben en daar genoeg aan hebben. En allerlei scheuringen en twisten en tweedracht. En je kan er niks tegenin zeggen, want het is allemaal nog waar ook. En het getal van de ware discipelen des Heren is klein geworden. En het volk des Heren is vaak ver van zijn plaats af. En het is allemaal waar, het is allemaal waar. Er is reden om te klagen en er is reden om onszelf aan te klagen bij de Heren. En er is reden om bezorgd te zijn. En je kunt zeggen, regeert de Heren nog wel? Regeert Hij in de wereld? Regeert Hij in zijn kerk? Is Hij de koning van zijn kerk? Doet Hij nog wel wat Hij gezegd heeft? Zijn volk vergaderen en toebrengen uit alle volkeren en geslachten van deze aardbodem. Worden er nog mensen bekeerd? Wordt Gods volk nog geleid op de weg des levens? Ach, we beleiden het wel. We beleiden dat de Heren regeert. En we beleiden dat de Heren zijn kerk vergadert. En we beleiden dat de Heren daarmee voort zal gaan tot aan het einde der tijd. Maar waar zie je het nou? Waar zie je het nou? Je ziet dat allerlei sekten aanhangers winnen en je ziet dat de mensen langzamerhand van de kerk verdwijnen. Dan die. En hij geeft er niet meer om. En eerst heeft hij nog een tijdje meegelopen, zo half wat. En dan breekt hij er helemaal mee. En je ziet het dat allerlei makkelijke godsdienst veld wint enzovoort. Nou, wat blijkt er nu nog van dat de Heere regeert en dat Hij voor zijn werk instaat? Satan wint het, de duivel wint het, de zoon der verderfenis wint het. Ja, dat is zoals je het ziet. En als je nou niet wist dat er nou nog een ander wonder zou gebeuren, maar dat het bij dat tweede wonder zou blijven daar in het paleis van Farao, dan zou je zeggen, ja. Tuurlijk, de Heere heeft wonderen gedaan, die staf van Aaron is een slang geworden, maar daar liggen nog zoveel andere slangen op de grond en die zijn niet door de Heere gemaakt, maar dat is Satans werk. Veel meer zelfs in aantal dan die ene slang die de Heere een slang gemaakt had. Als je nou niet meer wist dan dat eerste en dat tweede wonder, dan zou je zeggen, nou, Mozes, je kan wel gaan. En Israël kan het wel vergeten, want Farao zal nooit toegeven. Farao zal ze nooit laten trekken uit zijn land. Ze zullen altijd zijn slaven blijven. En de Heere kan nog zoveel zeggen, maar als je nou niet meer wist dan dat eerste en dat tweede inderdaad. Maar nou moet u ook, en dat is inderdaad een geloofszaak. Hier werd het gezien. Hier liet de Heere het zien. De Heere laat het niet altijd zien, maar het is daarom wel altijd waar. De Heere laat het dan toch weten dat de staf van Aaron al die andere staven verslindt. En dat betekent Nieuw Testamentisch dat de Heere Jezus Christus overwinnaar zal zijn. En dat Hij die zoon der verderfenis teniet doen zal met de adem van zijn mond. Het woord dat uit zijn mond uitgaat, dat tweesnijdend zwaard, zal al zijn vijanden verdelgen. En nou kan het wezen dat er hier mensen zijn, en ik geloof dat het zo is, die nog altijd in verzet tegen de Heere leven. Misschien niet zo brutaal als Farao deed, maar je hoeft het niet te zeggen met woorden, maar je kan het ook met daden zeggen. Wie is de Heere? Dat ik Hem gehoorzaam zou wezen, doe het niet. Ga mijn eigen gang, ben mijn eigen baas. Geen God, geen meester. Wie zijn dat in ons midden? Die zo leven. Die nog in verzet tegen de Heere leven. Die nog niet buigen onder zijn scepter. Die dat weigeren. Die wel wat willen doen, maar niet dat willen doen wat Hij van hen vraagt. De Heere Jezus zal het toch winnen. En zelfs uw vijandschap en uw verzet tegen Hem moet Hem nog groter maken. Hoe meer u tegenstand biedt, en ga uw gang dan maar. Hoe meer u tegenstand biedt, hoe harder u tegenstreeft, hoe onwilliger u bent, dan zal des mensen gramschap zijn lof toch nog groter maken. Daar zorgt Hij voor. Hij leidt geen schade bij uw onwilligheid en bij uw onbekeerlijkheid. Hij leidt er geen schade bij. Hij verheerlijkt zijn gerechtigheid en zijn heiligheid, ook in het verderf van zijn vijanden. En als u bij zijn vijanden hoort en blijft horen en wilt blijven horen, wees er dan van verzekerd. Hij leidt geen schade van uw onwilligheid en van de weerbarstigheid van uw hart. U zelf leidt er schade van. U alleen. En u leidt er eeuwige schade van. Verhard u dan niet. Doe niet als farao. En als u het gedaan hebt, tot nog toe. En als u tot nog toe in die afkeer van de Heere geleefd hebt en in die onwilligheid. En als u tot nog toe gezegd hebt, Heere, ik heb geen lust aan de kennis van uw wegen. Leer dat af. Ga daar niet in verder. Breek uw boze werken af. Val voor de Heere op de knieën en beleid hem uw zonde en beleid hem uw onwilligheid en beleid hem de boosheid van uw hart en smeek om zijn overwinnende, om zijn hartsverwinnende en vernieuwende genade. Hij is bereid om het te geven. Maar als wij voortgaan in die verharding, dan geeft de Heere ons straks over aan de verharding. Zou u zo lang wachten? Nu is nog de dag der zaligheid. Nu klinkt nog het evangeliewoord. Nu roept de Heere nog om hem te zoeken. Nu is hij nog te vinden. Maar als de gelegenheid ongebruikt voorbij gaat, komt hij niet meer terug. Misschien nog een keer, misschien nog 10 keer. Maar als u iedere keer hetzelfde doet, dan is er 1 keer de laatste dat het evangelie u aangeboden werd. En dat de genade u voorgesteld werd. En dan kan het daarna niet meer. Zoek dan de Heere in de dag der zaligheid. Wanneer? Morgen. Nu is de dag der zaligheid. En zo zal de Heere de overwinning behalen. En dat is dan tot troost van zijn volk. Tot troost van zijn volk als ze staan midden in de problemen van de tijd en in de angsten en in de spanningen. Als ze zien het af, de afval van de Heere. Als ze zien al die dingen die tot zorg vervullen, met zorg vervullen en die tot vrees leiden, dan mag daar toch de troost zijn, de Heere regeert. Ik zie het niet altijd, zijn voetstappen worden niet altijd bekend, maar ik acht God getrouw die het gezegd heeft. En die het ook in het einde zal bevestigen en openbaren. En het is ook tot troost in het persoonlijk leven van alle die de Heere vrezen. Niet waar? Dan is daar het werk van de Heere in het leven van zijn volk en dat is begonnen. De Heere heeft dat werk in het leven van al zijn kinderen begonnen. Maar er kan zo vaak de vrees zijn, zal het ooit wel verder gaan. Er zijn van die tijden in je leven, als de Heere je opzoekt en vooral toen de Heere dat voor het eerst deed, dat je met vreugde in het hart op kan gaan naar Gods huis en dat het leeft in je hart. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mij sterkt u hartelijk beminnen. Maar je ondervindt dat het zo niet blijft. Zo blijft het niet in je ziel en zo blijft het niet in je hart. En er komen de beslommeringen van het leven en er komen weer allerlei dingen. En er komen ook zondige dingen. En er is de verleiding en er is de verzoekingen. En ik weet allemaal niet wat. En je geeft eraan toe en je geeft je eraan over. En je wordt van de Heere afgevoerd en de gemeenschap met de Heere is verbroken. Als je weer luistert naar de stem van de verleider of als je weer zo bezet raakt met de beslommeringen van dit aardse leven, dan is het zo vaak dat de Heere ver, ver, ver weg is. En in bepaalde ogenblikken zou je nog wel terug willen en verlang je weer naar de vernieuwde blijken van zijn gunst, maar je weet niet meer hoe je er komen moet. Er zijn van die momenten dat we niet waakzaam zijn, dat we de plicht van het gebed niet waarnemen. Ja, natuurlijk, uiterlijk wel. En we doen nog wel wat de Heere van ons verwacht. En je gaat nog wel op de knieën en je buigt nog wel voor de Heere. En je zegt nog wel je gebeden. Maar het zijn niet meer, het is niet meer bidden, maar het is het opzeggen van gebeden. En je gaat toch wel naar Gods huis, maar niet meer hoe branden mijn genegenheid om zere voor of in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Want dat de Heer het leven aan mijn ziel gaf, dat is soms al zo lang geleden. Ik weet niet eens meer goed te herinneren hoe het was. Je doet je godsdienstplichten nog wel, maar er zit geen hart meer in. En als je daarnaar kijkt en in de stad de zwakheden en de zonden en de gebreken die overgebleven zijn, dan zou je zeggen, Ja, ik durf niet te ontkennen dat de Heere begonnen is, maar ik zal toch nog een van deze dagen omkomen. En je twijfelt eraan en je zet er een groot vraagteken achter soms. En daar kan Gods volk onder lijden, daar kunnen ze onder gebogen gaan en dat kan smart geven voor Gods aangezicht. En dan heb je reden genoeg om jezelf te beschuldigen voor de Heere en te verootmoedigen voor de Heere. Geef de Heere er de schuld maar niet van. Zoek de oorzaak maar bij uzelf. Zal dan het werk des Heeren teniet gedaan worden? Zal dan Satan het toch winnen? Zal dan de wonderen der leugen het toch winnen? Zullen dan de machten der zonde en van ongeloof en van twijfel de overhand behalen? Het woord van de Heere zegt ons vanavond dat de slang, de staf van Aaron, die andere slangen verslond. En dat betekent in het licht van het Nieuwe Testament dat de Heere al die machten van ongeloof en al die machten van twijfel en van wereldsgezindheid en van weinig begeerte hebben naar hem en naar zijn gemeenschap en al die andere dingen, dat de Heere dat wegnemen zal, dat de Heere dat uitroeien zal, de Heere zal het verslinden, om zo te zeggen, tot overwinning. En hij zal zijn volk een volkomen verlossing schenken. Een volkomen verlossing. En eens komt de dag dat er geen macht meer is die tot zonde verleidt. Eens komt de dag dat het nooit meer gebeurt dat onze gedachten zo vervuld zijn van het aardse dat de Heere geen plaats meer heeft. Eens komt de dag dat de Heere zijn volk volkomen zal losmaken uit de gebondenheid aan het stoffelijke en uit de heerschappij van het zondige. En hij zal ze met zich verenigen voor eeuwig. Amen. Wij zingen Psalm 138, het vierde vers. Heren, aan het einde van deze laatste dienst op deze zondag mogen wij nog een ogenblik tot u komen. En tot wie zouden we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven en gij hebt ze ons ook willen geven. Gij zijt de gever van dat heilig woord. Gij zijt de gever ook van de verkondiging van dat woord. En Heer, het past ons dan ook uw naam ootmoedig te erkennen voor wat u hebt ingezet en wat u ons vandaag nog zo genadiglijk hebt verleend. We zeggen u dank dat wij
samen mochten komen rondom uw woord en dat wij met deze gemeente en nog weer op deze zondag uw woord mochten overdenken. Heere, achtervolg het met uw zegen en gebruik het in uw hand als een instrument en tot bekering van hen die u niet kennen. Ach Heere, gebruik dat woord om hen die nog voortleven naar het goeddunken van hun eigen hart tot stilstand te brengen. Dat ze niet langer in het verzet en in de verharding met u voortgaan. Wat een dwaasheid is dat. En we doen en we begaan die dwaasheid allemaal van nature. Word ons te sterk, o Heere, en win ons in voor uw dienst. En laat uw volk troost en bemoediging mogen ontvangen uit deze heilswaarheid, dat gij het werk voltooien zult en dat gij de overwinning zult hebben en dat al uw volk in die overwinning mag delen. Geef dat uw volk met deze wetenschap bemoedigd voort mag gaan, ook als ze in de geestelijke strijd staan en zichzelf moeten aanklagen en beschuldigen vanwege zoveel gebreken en zonden en zwakheden. Laat dan het oog opnieuw en met des te meer klaarheid gericht mogen worden op de overste leidsman en de volleinder des geloofs, die voor zijn eigen werk instaat en die het nooit zal toestaan dat Satan het wint. En die nooit zal toestaan dat er één van die slangen blijft leven. Hij zal ze allen teniet doen. Geef, o God, dat uw woord zo vrucht mag dragen in ons leven. En wilt gij ons nabij zijn, ook verder. Wilt gij met deze gemeente wezen die ons lief is. Wilt gij wezen met de kerkraad van deze gemeente en met de predikanten en hun gezinnen. Sterken ieder tot de arbeid en tot de taak die gij hen gegeven hebt, opdat in het midden van dit volk het woord rijkelijk mag wonen, het woord van Christus. Dat het heerschappij mag hebben in de harten en in de gezinnen en in de gemeente als geheel. Wees gij zo met een ieder van ons. Wees ook met de generale synode die in deze week weer zal vergaderen in Amersfoort. Wilt gij daar ook zijn, Heere? En wilt gij daar ook regeren? Zodat er geen beslissingen genomen worden tegen uw wil in. Zodat er geen dingen gedaan of gezegd worden die niet kunnen bestaan voor uw heilig aangezicht en die een kerk onwaardig zijn. Maar dat er geleid, dat gij het zo leiden mag, Heere, dat deze synode tot zegen voor de kerken mag wezen. Wilt u dan alles wel maken en wilt gij onze kerken zegenen met uw geest? Dat is het wat we nodig hebben, Heere. Dat is het wat een synode nodig heeft. Dat is het wat een plaatselijke kerk en een kerkverband nodig heeft. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt. En dat gij onder ons wilde wonen en werken, heerlijk, met uw geest, met uw krachtige, met uw genadige, met uw wederbarende, met uw heiligende geest. Schenk dat, o trouwe God, en hoor zo onze gebeden en neem onze dank aan, om Jezus wil. Amen. Psalm 110, het vijfde en het zevende vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.